Mooi, goedemorgen. We zijn weer bij elkaar voor een heerlijk bakje koffie en een ontbijtje samen, zoals we dat elke zaterdag gewend zijn. Maar bijbels gezien zitten we in een bijzondere zaterdag, tenminste als we de datums hanteren die wij hanteren. Gisteravond Goede Vrijdag, morgen is natuurlijk opstanding, de eerste paasdag zoals wij dat noemen. En deze dag, de Sabbat, daar staat bijna niks over geschreven. En het was Sabbat. De Bijbel geeft helemaal geen informatie. Wat gebeurde er nou op die dag? En ik vraag me wel eens af, hoe zou iedereen daar nou zijn Sabbat hebben gevierd? De fariseeën misschien met een overwinningsgevoel. De volgers van de Heer Jezus met een verslagen gevoel. En daartussen misschien nog een hele menigte met, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want zoveel mensen waren in Jeruzalem en hebben de dingen meegemaakt dat ze hem riepen, Hosanna, Hosanna, de koning komt. En dat dat omsloeg in een menigte die riep, kruisigt hem, kruisigt hem. En ze hebben dat gezien en ze hebben dat meegemaakt. En dus wij noemen het een stille zaterdag, maar ik geloof nooit dat het stil was. Het was heel onrustig en heel veel vragen en heel veel twijfel. En je hoort er niks over, de Bijbel zegt er niks over. De preken van gisteren zijn heel veel gegaan over het sterven en het lijden van de Heere Jezus. Maar ik heb niks tegengekomen van een persoon die genoemd wordt in de Bijbel, die er wel heel nauw bij betrokken is geweest. En daar wil ik deze morgen eens naar kijken. En dat komt uit Lucas 23, staat ook in Matthäus en Marcus. En er staat, en toen zij hem, dat is de Heer Jezus, wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, en legden hem het kruis op, om achter Jezus aan te dragen. Dus toen zij hem wegleidden, toen de Heer Jezus dus, hij had het oordeel gekregen, hij werd weggeleid naar Golgotha, grepen zij onderweg een zekere, nou zo onzeker was het niet, want ze weten zijn naam, een zekere Simon van Cyrene, die van het land kwam, wordt bij genoemd. Andere evangelie zegt de vader van Alexander en Rufus. En die legt, wordt het kruis opgelegd, om het achter Jezus aan te dragen. Daar sta je dan. In het publiek, om zo maar te zeggen, je staat die optocht, want dat was het gewoon. Een tocht, de Via Dolorosa, wat we, zullen we dat noemen. En dan sta je daar te kijken. Je bent om dezelfde reden als anderen in Jeruzalem, want hij was een landbouwer, dus hij heeft zijn land verlaten en hij was daar om het Sabbat te vieren en alles. En dan sta je daar te kijken. En dan word jij uit de menigte gegrepen, andere vertaling zegt gedwongen, om een deel van het kruis, en sommigen zeggen het hele kruis, anderen zeggen alleen de dwarsbalk, want de lange staak die stond er al, allemaal verschillende uitleggen. Maar in ieder geval werd dat op zijn schouders gelegd, en want er staat op hem gelegd, dus het wordt bovenop je schouders gelegd om te dragen. En dan staat er zo bijzonder, hij moest het dragen om het achter Jezus aan te dragen. Nou, wat ik bijzonder vind is dat deze man genoemd wordt en dat heeft moet een reden hebben gehad. Want anders, als het niet zo belangrijk was geweest, waarom wordt dat toch door drie evangelisten opgemerkt en wordt dat geschreven? Nou, een zekere Simon van Cyrene, dat geeft bij mij al de toon van, weet je, je hoeft niet belangrijk te zijn om opgemerkt te worden. En ik heb een keer een onderzoek gedaan naar het woordje een zekere. Dat komt zoveel keer in de Bijbel voor. Een zekere die, een zekere hij, een zekere. En het is net of de Heere in het hele spectrum van de wereld weet, ja, maar die ken ik ook en die ken ik ook. En die ken ik ook. En dus jij hoeft niet een naam te hebben. Je mag weten dat God jou kent. Een zekere Koos, een zekere Jan-Pieter, een zekere Erik. En ze gaan zo maar door. En dat is zo mooi, daar te midden van die menigte. een zekere Simon van Cyrene. Die kwam van het land. En toen dacht ik, waarom wordt dat vermeld, dat hij van het land kwam? In het Grieks staat er ab agro, dat betekent van de akker, van landbouwgrond. Zou dat te maken hebben met zaden en oogsten? Met vrucht dragen? Zou het iets betekenen dat, wil jij een vruchtdrager, een landbouwer in het koninkrijk zijn, dan moet je ergens toe bereid zijn? Want Simon moest iets doen. Het was hier dan gedwongen, maar we gaan straks zien, is het niet een beeld naar iets van wat de Heer Jezus heeft gezegd? Hij kwam van het platteland, dat betekent het woord ook. En wat hebben we vaak de gedachte van mensen van het platteland? Het zijn eenvoudige mensen. Maar het zijn boeren. Nou ja, tegenwoordig zijn boeren technische mensen hoor. Die weten heel veel. Maar toen was misschien nog de gedachte van een eenvoudig mens. Die leefde voor oogst, voor opbrengst van zijn land. En dat is toch een kenmerk dat wordt aan hem toegekend. En dan legden hem het kruis op. En je leest nergens dat Simon dat probeerde te vermijden. Je leest niet en Simon spartelde tegen. En Simon verweerde zich. En Simon schreeuwde uit. Nee. Dus aan de ene kant was het gedwongen. Grepen ze hem. En aan de andere kant onderwierp hij zich ook aan dat gezag. En dan heel bijzonder te zien dat hij dat deed en dat kruis op zich nam. En zo klinkt het evangelie heel vaak als heel vrijblijvend. Hè? Van ja, kom als je wil en als je wilt geloven. Maar Handelingen 4 vers 12 zegt dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen moeten behouden worden. Dus dat is niet vrijwillig. Je hebt geen vrijwillige keuze hoe je behouden wordt. Er is maar één weg waardoor je behouden moet worden. En dat is de Heer Jezus. En het lijkt wel, is dat een dwang van God? Nee, dat is de weg die God heeft gegeven. Die heeft opgelegd waardoor een mens behouden kan worden. Want dat zegt de Heer Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand, nou als de Heer Jezus zegt niemand, dan is het ook niemand, komt tot de Vader dan door mij. En hij krijgt dat kruis op. En dan staat er zo mooi. Hij krijgt het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Hij moest zijn positie weten. De Heer Jezus was vernederd tot de grond aan toe, tot de vezels aan toe. Of hij nu nog met een doornenkroon liep, dat weten we niet. De mantel was afgedaan, maar we lezen niks meer over een doornenkroon bij het kruis en alles. Er wordt ook nooit naar verwezen in de brieven. Er wordt altijd naar het kruis verwezen. Maar de Heer Jezus was vernederd, bloedend. Hij was niet meer in staat om zijn eigen kruis op die wijze te dragen. En toch moest Simon achter hem blijven. Hij mocht niet voor hem uitgaan. Achter Jezus aan. En dat is zo bijzonder. Hij moest het kruis opnemen. Maar hij hoefde het kruis dragen niet te dragen. Want dat zou de Heer Jezus doen. En daarom moest hij ook achter de heiland blijven. Dat hij niet voor de Heer Jezus uitging. Omdat hij dat niet zou doen, de Heer Jezus zou het voor hem doen. En hij moest hem blijven volgen. En in Marcus 8, zegt de Heer Jezus het volgende, staat ook in Matthäus en in Lucas, maar ik vind het wel mooi uit Marcus 8. Dan lezen we het volgende. Dan zegt de Heer Jezus, die zegt het volgende. Hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal om mijnent wil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Prachtige woorden. En hier zegt de Heer Jezus als het ware, wat je straks zult zien is een beeld van wat ik nou bedoel. Neem het kruis op en volg mij. Maar er gaat hem wat aan vervoer. Hij zegt hier, hij zegt, indien iemand achter mij wil komen. Dus dat is de keuze. We hebben het net over gehad dat sommige mensen, ja, ik wilde ook wel wat jullie hebben. Die rust, die vrede, die hoop. Ja, nou dat kan. Indien iemand dat wil, indien iemand hier staat achter mij wil komen, die vrede wil kennen, dan moet je eerst wat doen. Die verloochenen zichzelf. En Simon van Cyrene, die verloochende zichzelf. Hij werd gedwongen door iets te doen waar hij nou niet bepaald om zat te gillen. Hij stond daar ook met zijn kinderen waarschijnlijk, want die worden ook speciaal genoemd dat hij daar was. Moest hij die dan mee optrekken? Hij moest een keuze maken. Maar hij verweerde zich niet. Hij verloochende zijn eigen situatie, zijn eigen belangen. En hij liet zich dat kruis opleggen. En dan zegt hij, dat is het eerste, die verloochenen zichzelf. Dat betekent niet dat je niks meer van waarde bent. Dat mensen denken dat, hè, dan ben je niets meer. Nee, je bent nog steeds wie je bent. Maar je zet het achter Jezus. Jezus eerst. Het is niet Jezus en jij, samen vriendjes, samen op weg. Nee, als je een christen bent, dan ga je niet samen op weg. Dan volg je de Heer Jezus. Hij gaat voorop. Je moet hem volgen. Dat is de Bijbelse opdracht om hem te volgen. Verloochen in jezelf. En dan neem je kruis op. Hoe zou Simeon bekeken zijn in die optocht? Wat doet die kerel daarachter achter onze heiland aan? Achter onze zaligmaker? En misschien heeft Petrus wel gedacht, waarom hebben ze mij niet gekozen? He, Petrus Haantje de voorste, dat had ik wel voor Jezus willen doen. Nee, Simon nam zijn kruis op en hij liep achter Jezus aan. En zijn wij bereid als christen ons kruis op te nemen? Niet het oordeel, dat hoeven wij niet te nemen, dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Hij is tot een vloek geworden, hij heeft de straf op de zonde gedragen. Hij heeft de verlatenheid, de toorn van God gedragen. En de Heer Jezus heeft dat in zijn diepste ziel voor ons gedaan. En ook voor zijn vader. Hij gehoorzaamde zijn vader. En hij heeft dat gedaan. Dat hoeven wij niet te doen. Maar het kruis is opnemen betekent durf je als christen te staan in deze wereld. Te midden van alle optochten die er zijn. Te midden van alle ideeën, ideologieën en wat er ook zijn. Durf jij te staan als christen achter Jezus aan. Dat is je kruis opnemen. En dan zegt de Heer Jezus, nemen ze kruis op en volgen mij. Dat is het allerbelangrijkste. Als we eerlijk zijn, zijn we allemaal gevoelig voor het volgen van een leer. Het volgen van een denominatie. Ja, ik ben baptist. Nee, ik ben hervormd. Ik ben gereformeerd. Ik ben Nederlands hervormd. Ik ben... En wat volgen wij nou eigenlijk? Volgen wij een leer? Ik zeg niet dat de leer niet belangrijk is, heel belangrijk. Maar wie is onze Heer? Wie is onze Heiland? Want de Heer Jezus, die werd verhoogd, zegt Filippenzen, omdat hij de straf heeft gedragen en God dat accepteerde, heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem de naam boven alle naam gegeven. En dan staat er Jezus Christus, de Heere, de Kurios. Daarom is het voor mij altijd de Heere Jezus. Waarom? Omdat ik hem wil volgen. Ik wil hem voor me houden. Ik wil hem niet als een vriendje, als een zaligmaker, als een verlossertje. Hij is mijn Heer en hij is mijn Heiland. Hem wil ik volgen. Daar ligt de uitdaging. En Simon, die wordt daar genoemd en ik denk niet voor niets. En hij beeldt het uit. De woorden die de Heere Jezus had gezegd. Simon van Cyrene, een eenvoudige man, betrokken bij oogst, bij opbrengst. En die was bereid om het kruis op zich te nemen. Hij vocht dat niet tegen. En hij ging achter Jezus aan. En hij mocht aanschouwen wat daar voor hem werd gedaan. Het werd voor hem een goede vrijdag. We lezen verder niks over hem. Rufus komt voor in Romeinen hoofdstuk 16, als Paulus de groeten doen. En sommigen zeggen dat moet wel een zoon van Simon Cyrene geweest te zijn. Kunnen we niet terugvinden of dat echt zo is. Maar hij was daar wel aanwezig. En als je dat gezien hebt, kun je niet anders dan je knieën buigen bij dat kruis van Golgotha. En dan kom je onder de indruk. En dan is het wat wij noemen een stille zaterdag. Maar ik hoop dat we met z'n allen nog steeds onder de indruk raken van wat er gebeurd is op dat kruis van Golgotha. Maar wat er gaat komen, dat dat ons verheugd en blijdschap geeft en kracht geeft om vanuit die opstanding te zeggen: en ik verloochen mezelf, ik ben bereid mijn kruis op te nemen en ik wil de Heere Jezus volgen tot eer en glorie van zijn naam. Amen.
Time had come to sacrifice again. And my two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the lamb. And they said, "Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand." And so I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, "Dear children, watch the lamb." But there will be so many in Jerusalem. We must be sure this little lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, "Dear children, watch the lamb." When we reach the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, "Let's crucify him." Get away, forced to play in this drama, a part I did not want to play. Why upon this day were men condemned to die? Why were we standing right here, where soon they would pass by? I looked and I said, "Even now they come." The first one cried for mercy, the people gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, "There's Jesus." And I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns. his brow, running down the cross, falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back, the crowd began to yell. I felt such agony. In that moment I felt such loss, until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "Yo! Carry his cross!" At first I tried to resist him, and reached for his soul. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. In his feet and hands, and on the cross I heard him pray, "Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit." Then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, "Father, please forgive us. The lamb ran away." "Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand." So I took them in my arms, we turned and faced the cross, and I said, "Dear children, watch the